Zo'n hele goede morgen allemaal. Zitten we een beetje goed? Mooi zo. Mocht je hier nu met de meivakantie zijn, misschien wel voor het allereerst. Mijn naam is Albert-Jan, ik ben 31 jaar. Ik woon inmiddels een aantal maanden nu in het prachtige Nijkerk. Wat heerlijk om hier te wonen trouwens. Echt fantastisch dat mensen mij dat niet eerder hadden geadviseerd. Dat doe ik niet alleen, maar samen met mijn vrouw, met wie ik getrouwd ben, Masha. En we hebben het voorrecht om deel en onderdeel te zijn van deze prachtige gemeente, Mozaïek 033. En ik mag met jullie aftrappen vanochtend in de prekenserie Vuur en Verlangen. Marcel belde me een aantal weken geleden op en hij zei van, joh, ik zit een beetje na te denken van, ja, welk thema zullen we doen? En toen kwam hij op vuur en verlangen. Nou, niet weten dat we afgelopen week letterlijk heel veel vuur rondom ons heen zouden hebben. Dus als dat letterlijk gezien profetisch is, hoop ik dat het met name geestelijk gezien profetisch is vanochtend. Dat het vuur en het verlangen in ons leven daadwerkelijk mag toenemen. En dat het heel snel gezien letterlijk mag stoppen uiteraard. En ik ga dat doen aan de hand van een prachtig Bijbelboek. Maar voordat ik dat doe, wil ik heel even kort iets met jullie delen. Want zijn hier vanochtend hardlopers in de zaal? Even een handje in de lucht. Hardlopers, ja. Als je meer dan 5 kilometer per maand loopt, vind ik je een hardloper. Misschien nog iets meer handen. Juist, kijk, ja, heel goed, heel goed, heel goed. Nou, fantastisch. Ik doe dat ook sinds een paar jaar. Ik zit in dezelfde fuik als de rest van Nederland, heb ik het idee. Maar een aantal weken geleden, eigenlijk alweer 2 maanden geleden, wilde ik hardlopen. Alleen ik zag op buienradar, stond er best wel een harde wind, ik zag op buienradar dat het zou gaan regenen en ook flink. En ik hou ervan om in mijn korte broek te rennen, maar dan worden mijn benen nat en door de wind en dan koud en toch een beetje mooi weer hardlopen, eerlijk is eerlijk. Dus ik dacht, weet je wat, ja, dan ga ik gewoon niet. En toen dacht ik ineens, hey, bij mij in de sportschool, waar ik voor krachttraining kom, kan je ook gewoon op zo'n loopband staan. Dat zie ik mensen ook doen. Dus ik denk, weet je wat, ik ga naar de sportschool toe, ik ga op die loopband staan. Nou, dus ik naar de sportschool toe en ik installeer die loopband en ik stel de snelheid in en ik begin met rennen. Zo, nou, 1 kilometer, 2, en dan zie je dat cijfertje zo oplopen, 3, 4. En op een gegeven moment, nou, ik begin te zweten, want buiten heb je nog een beetje die wind en die frisse lucht. En ik ga door, 6, 7, 8. En ik denk, komt hier een eind aan, weet je wel, ik hoop dat het me ergens brengt. Nou, uiteindelijk 9, 10, nou, iets minder dan 1 uur, 10. Nou, fantastisch, en ik loop die loopband af. En terwijl ik gewoon ernaast sta, denk ik, het is toch eigenlijk wel gek. Ik heb bijna 1 uur lang bewogen, ik ben 1 uur lang actief geweest. Heel veel energie, heel veel drukte, maar ik sta nog op precies dezelfde plek als waar ik begon. En heel veel energie, heel veel helemaal kapot gezweet, gestreden, bijna 1 uur lang. En ik sta nog steeds op dezelfde plek. Eigenlijk heb ik 1 uur lang bewogen, maar ben ik nog steeds stilgestaan. En toen ik later met deze preek in de voorbereiding dacht ik eigenlijk, voor hoeveel van ons geldt ons leven eigenlijk niet zo? Veel energie, veel drukte, veel activiteit. We zijn met heel veel dingen bezig in ons leven. Maar als we heel eerlijk zijn, komen we dan ook echt verder in ons leven? Of staan we jaar in, jaar uit, week in, week uit gewoon op diezelfde plek? Is ons leven ook eigenlijk als die loopband? En dit gold in ieder geval wel zo voor het volk van Israël in de tijd van Hosea. We gaan 2500 jaar ruim terug in de tijd naar 750 jaar voor Christus, waarin Hosea leefde. En ik wil met jullie vanochtend in een soort vogelvlucht door het Bijbelboek van Hosea. En Hosea is een van de kleine profeten, zoals we dat noemen, grote profeten, waren Jesaja, Jeremia. Maar daarna komen ook een aantal kleine profeten. En Hosea die was dus actief in de 8e eeuw voor Christus. En in diezelfde tijd dat Hosea profeteerde, waren ook Amos, Micha en Jesaja ook aan het profeteren. We weten niet of ze met elkaar contact hadden. Waarschijnlijk niet, want Amos en Hosea die deden dat in het noordelijke deel van Israël, dat heette Efraïm. En in het zuidelijke deel van Israël, in Juda, deden Jesaja en Micha dat. Maar doordat ze in die tijd aan het profeteren waren en we heel veel context lezen over het volk van Israël, weten we ook wat hen in die tijd bezig hield. En Israël leefde in een tijd van veel welvaart. Het ging goed met Israël. Het ging financieel voor de wind. Er was veel succes, er was heel veel religieuze activiteit, heel veel tempeldiensten, heel veel offeringen. Maar tegelijkertijd ook een dreiging voor een oorlog vanuit het oosten. En dat was de tijd waarin Israël leefde. Alleen geestelijk gezien ging het wel mis in Israël. Want waar ze aan de ene kant geloofden in de God die hen ooit had bevrijd uit het Egypte, de God die hen ooit had meegenomen uit slavernij op weg naar het beloofde land, waren ze God wel een beetje uit het oog verloren. Want enerzijds geloofden ze wel in hem, maar ze waren ook bezig met andere afgoden te eren, zoals de afgod van Baal. Het is niet zozeer dat ze God de rug hadden toegekeerd, maar het is meer zo dat ze God hadden gedeeld met de wereld. En om dit boek, komende 20 minuten, eigenlijk zou ik er 12 bijbelstudieavonden over moeten organiseren. Maar ik ga 20 minuten ga ik met jullie de lijn, de boodschap en de context pakken van dit boek. En het boek is opgedeeld in als het ware 3 fases, in 3 grote onderwerpen. En dat begint bij de eerste 3 hoofdstukken, dat is het beeld. En het begint met het beeld van het huwelijk tussen Hosea en Gomer. Daarna gaan we 10 hoofdstukken van aanklacht in vanuit Hosea richting het volk van Israël. En uiteindelijk eindigen we met een oproep. En het is goed om te weten dat in Israël in die tijd dus wel heel veel activiteit was. Heel veel aanbidding. Er waren heel veel offerdiensten. Je zou kunnen zeggen, aan de buitenkant leek het allemaal goed, maar aan de binnenkant ging er best wel iets mis. Er was sprake van een uiterlijke vorm, maar niet van een innerlijke waarheid. Er was heel veel religie, maar heel eerlijk gezegd weinig relatie. Alsof ze op een loopband stonden en ze kwamen niet verder. En daarom begint Hosea ook bij het beeld. En God doet daar meteen iets radicaals. God spreekt meteen radicaal, hoofdstuk 1, vers 2 en 3. Gaan we lezen. Hier beginnen de woorden van de Heer tot Hosea. De Heer zei tegen hem, trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de Heer af te keren. Daarop trouwde Hosea met Gomer, de dochter van Diblaim. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. We zien meteen dat God hier aan Hosea vraagt om te trouwen met een vrouw die overspelig is. Nou, blijkbaar, deze vrouw heeft die status gekregen. Sommige theologen beweerden dat zij een tempelprostituee was. Anderen die zeggen dat zij gewoon al met heel veel mannen voor het huwelijk het bed had gedeeld. Maar eigenlijk had Hosea de zekerheid al van als je deze vrouw trouwt, dan gaat zij ook overspelig zijn in het huwelijk. En God vraagt dit. Dit is niet een beeldspraak, dit is niet een metafoor, dit is niet iets wat je symbolisch moet zien. God vraagt dit letterlijk aan Hosea. Het boek Hosea moet je soms lezen met beeldspraak en metaforen, om niet alles letterlijk te nemen, maar dit moest Hosea letterlijk nemen. Hij moest letterlijk trouwen met Gomer. En nu vraag je natuurlijk af, maar waarom moet dat dan? Nou, dat gebeurde wel vaker in het Oude Testament, dat er een profetisch beeld werd uitgebeeld, doordat een profeet wat deed, om een boodschap kracht bij te zetten. Want God wist dat soms woorden niet alleen genoeg waren voor het volk van Israël om te luisteren, maar op het moment dat een profeet zowel met woorden als met daden een boodschap zou kunnen overbrengen, dan zou vaak wel een boodschap aankomen bij het volk van Israël. Zo zie je ook in het Oude Testament dat Jesaja, die liep naakt en blootvoets rond om zijn boodschap kracht bij te zetten. Je ziet bij Jeremia dat hij met een juk om zijn nek rondliep als teken dat het oordeel op Israël zou komen. In Ezechiël zien we zijn haren afscheren en verdelen onder het volk, omdat er ook ballingschap en verdeling onder het volk van Israël plaats zou vinden. Allemaal profetische handelingen en beelden met als doel om een boodschap kracht bij te zetten. Alleen nu vraagt God aan een profeet om daadwerkelijk te trouwen met een vrouw die overspelig zou zijn. En je moet je voorstellen, ik ben nu een 3-tal jaar getrouwd, maar dat Hosea 's avonds thuis zit te wachten totdat zijn vrouw thuis komt en hij eigenlijk al zeker weet van ja, ze ligt waarschijnlijk met een andere man in bed. En keer op keer op keer verlaat Gomer het huis van Hosea. Gaat ze eigenlijk uit verbinding, gaat ze uit relatie. Kiest ze niet voor liefde, maar kiest ze voor lust. En gaat ze op een overspelige manier van het ene bed naar het andere bed. En als Joodse man in die tijd kon je niet erger vernederd worden dan dat jouw vrouw vreemd ging. De wet van Mozes leert ons ook, lezen we ook in het Nieuwe Testament, dat een vrouw gestenigd mocht worden. Maar Hosea kiest ervoor om van haar te houden en van haar te blijven houden. En haar in bescherming te nemen, niet van haar te scheiden, laat staan haar te laten stenigen. Hosea blijft Gomer trouw. En dit is precies het beeld wat God aan het volk van Israël wilde laten zien. God die tegen Israël hiermee zei, Israël, ik blijf je trouw. Israël, ondanks jouw zonde blijf ik jou trouw. ik zie jou, ik zie jouw zonde, ik zie jouw overspeligheid. Ik zie het moment dat je in de tempel staat en offers voor mij brengt en al knielend, aanbiddend voor mij staat en mij goede woorden brengt en offers en woorden van aanbidding met dank u wel dat u ons heeft bevrijd uit Israël. En het andere moment, Israël, zit je op precies diezelfde manier geknield voor de God van de vruchtbaarheid, voor de afgod Baal en andere afgoden. En als we heel eerlijk zijn, zijn die eerste drie hoofdstukken van Hosea, zijn is dat ook geen pijnlijke soort van spiegelbeeld voor ons leven? Dat wij ook, als het ware, hier kunnen zijn vanochtend. Aan de buitenkant lijkt alles misschien goed, of ze alles op een rijtje hebben, maar van binnen leven met ons hart heel ergens anders. Weet je, je kan hier vanochtend zitten en misschien wel je leven lang twee keer naar de kerk zijn geweest op een zondag, of misschien één keer op dit moment omdat je hier in de kerk zit. Maar diep van binnen voel je, zie je en ervaar je al tijden niets meer van God. Misschien is het wel zo, en dit is een pijnlijke voor mezelf als ik heel eerlijk ben, dat ik meer contact heb met AI, met ChatGPT, Copilot, Claude, dat ik de dagelijkse invulling en de praktijk en al mijn gedachtes en mijn brainstorms en mijn verlangens en alles wat ik heb eerder tegen een computerkracht aanpraat dan dat ik dat voorleg aan God. Dat God met zijn kracht eroverheen mag zijn. Dat ik meer de koers van mijn leven laat leiden door AI dan dat ik dat laat leiden door God. En misschien herken jij op jouw manier ook wel erin dat dingen in jouw leven controle over jouw leven hebben. Dat je zekerheden zoekt in het leven en daarin niet leunt op God, maar als het ware ook overspelig bent aan God door je vertrouwen en het lust en dingen in dit leven, de quick fix toe te laten in plaats van God trouw te zijn. En daarmee komen we meteen al richting de tweede fase, de fase van de aanklacht. En het zou me super makkelijk maken, maar heel oneerlijk zijn, als ik door deze 10 hoofdstukken van aanklacht gewoon door een minuutje heen zou zijn en daarna heel snel door naar de oproep. Maar ik zou niet recht doen aan het Bijbelboek Hosea, want we zien hier, en hou je vast, dit wordt ook een beetje voor ons zo, we zien het hier directer worden, de toon verandert, het wordt scherper, het wordt directer en ongemakkelijker. En hoofdstuk 4 begint meteen met het eerste vers. En daar staat, er is geen kennis van God. Er is geen trouw, geen liefde en geen kennis meer van God in het land. In hoofdstuk 5 lezen we, mijn volk raadpleegt zijn stuk hout. Hebben ze het over afgoderij van Baal. Jullie liefde is als een ochtendwolk en als dauw die snel verdwijnt. Hoofdstuk 6, er is sprake van onoprechte bekering. Israël is als een halfgebakken brood. Ze zijn halfslachtig. Ze zaaien wind en ze oogsten storm. Dat zien we in hoofdstuk 8. De verkeerde daden hebben verkeerde gevolgen. Ze vergeten God, ondanks de zegen die God geeft. Hoofdstuk 9 en 10 spreekt erover. Ze wijzen Gods liefde af. Ik leerde Efraïm lopen. Het noordelijke rijk van Israël is Efraïm. Dus ik leerde Israël lopen, maar ze erkenden niet dat ik hen verzorgde. Hoofdstuk 11. De koopman heeft valse weegschalen. Er is sprake van bedrog en leugen. Dat wat de wereld deed, deed Israël ook. Ze blijven zondigen, toch blijven ze zondigen en maken ze beelden. Hoofdstuk 13 zegt dat. God legt er bloot, hoofdstuk in, hoofdstuk uit, vers in, vers uit, wat er werkelijk speelt onder het volk van Israël. Hun leven zit vol met tegenstrijdigheden. Er is sprake van geloof, maar zonder gehoorzaamheid. Er is sprake van offers, maar zonder overgave. Er is sprake van gebed zonder dat er daadwerkelijk een verandering is. En er staat ook, mijn volk gaat ten gronde aan een gebrek aan kennis. Gebrek aan visie. Misschien ken je de tekst al, een hele belangrijke en bekende tekst. Mijn volk gaat ten onder aan een gebrek aan kennis. En dat is niet omdat ze niets willen weten van God, maar omdat ze niets willen weten van een leven in overgave voor God. Israël die staat als het ware op een loopband en aan de lopende band zondigen ze. Ze zitten in een soort fuik, in een soort ritme, in een soort systeem, in een patroon van zonde, spijt, belofte, terugval. Ze zondigen, gevolgen van de zonde, even terug naar God, religieuze activiteit en dan weer terugval. Zonde, spijt, belofte, terugval. Zonde, spijt, belofte, terugval. Veel beweging, weinig bekering. Veel gebed, maar weinig echte verandering. Ze staan op een loopband en ze komen nergens. En het wordt hier nog scherper, want God zegt niet alleen, lieve Israël, dit is niet goed. Nee, God zegt, als jullie zo doorgaan, dan vernietig je jezelf. God laat hier zien dat zonde niet onschuldig is. Zonde is niet iets kleins. En hoe vaak hebben wij het hierover in de kerk? Hoe vaak wordt vanaf dit platform gesproken over de zwaarte van zonde? De zonde die de scheiding werd tussen God en mens die de wereld inkwam en de zonde viel en ineens waren wij niet meer in relatie met God. Die innige liefde en verbondenheid met God, ineens stond daar iets tussen. Zonde. Sommige mensen die geven de verklaring voor zonde dat het je doel missen is. Zonde is je doel missen. Nou, dat klinkt voor mij bijna als, oh, ik schiet de bal voorlangs. Jammer, doel gemist. Maar ik geloof dat het nog veel meer is, omdat zonde bindt, zonde verblindt, zonde vernietigt. Zonde is dat ding wat tussen God en de mens instaat, wat tussen God en jou instaat. Zonde breekt. En Israël die denkt dat ze vrij zijn, maar ze zitten gevangen in hun eigen patroon. Ze zitten gebonden in hun eigen systeem. Ze zijn verslaafd geraakt aan een leven zonder God. Terwijl ze denken dat ze God nog dienen. En als we heel eerlijk zijn vanochtend, gaat dit dan ook niet over ons? Zijn die 10 hoofdstukken, die versen die we net lazen, is dat ook niet voor ons leven? Gaat dit gewoon niet over Mozaïek 033, over jou, over mij? Want we kunnen heel makkelijk zingen over de heiligheid van God, terwijl we helemaal niet leven in de heiligheid van God. We kunnen schreeuwen van, ja, maar God staat bij mij op nummer 1. Terwijl als we heel eerlijk zijn, heeft hij helemaal geen autoriteit en gezag over ons leven, om ons leven te leiden. We kunnen tot God bidden en bidden, God verander deze situatie, God brengt doorbraak in deze situatie. Terwijl als je eerlijk bent, wil je eigenlijk helemaal niks loslaten. Wil je helemaal niet de controle verliezen over dat onderdeel in je leven waar je vraagt om verandering, waar je vraagt om doorbraak. En wij leven in een tijd van angst voor een oorlog, in een tijd van welvaart. Het gaat nog best wel goed, de meeste mensen hier ook waarschijnlijk. Je kan 1 of meerdere keren per jaar op vakantie. Er is veel religieuze activiteit, we hebben worship and prayers, we hebben bijbelstudies, we hebben 1 keer per zondag zit de hut hier 2 keer vol. We gaan naar de kerk, we doen ons ding. Als het ware leven wij ook, die 750 jaar voor Christus. We hebben dreiging voor een oorlog uit het oosten, Midden-Oosten, Rusland, weet ik veel. We leven in spanningen. We leven in een tijd van moreel verval, veel verwarring. We leven in een tijd waar de waarheid geen waarheid meer mag zijn. De waarheid bestaat niet meer, er is geen absolute waarheid meer. Een paar weken terug luisterde ik een podcast en daarin werd gezegd, de waarheid is slechts de interpretatie van hoe jij de feiten ziet. Even makkelijk gezegd, de waarheid is hoe jij ernaar kijkt. Als jij denkt dat het waar is, hé, dan is het toch jouw waarheid. Jouw gevoel is de waarheid. En zo kijken we ook naar het woord van God. Naar de autoriteit van Gods woord. Oh ja, maar dit, ja, maar hier krijg ik geen goed gevoel bij. Dus dan is het niet de waarheid die ik overneem. En omdat de wereld ons wil laten geloven dat alles een waarheid is, is eigenlijk alles een leugen. Want als er geen absolute waarheid is, is alles een leugen. En doordat alles een leugen is in ons leven en wij leven in een wereld, raakt ons beeld vertroebeld. Er is sprake van veel verwarring in ons eigen leven. Er is dingen dat we niet meer dingen scherp zien. We worden onverschillig als christenen. We zijn heel onverschillig geworden met elkaar. Heel veel dingen laten ons koud waar Gods hart van breekt. Denk aan abortus. 40.000 jonge levens per jaar die voortijdig worden afgestompt in de baarmoeder van een vrouw. 40.000, een van de grootste doodoorzaken in dit land. Abortus. Denk aan de 40.000 prostituees die ons land kent, die op een ongezonde manier of vaak een gedwongen manier in de prostitutie zitten. Ja, maar het hoort bij onze cultuur, sommige mensen zijn er trots op, ja, het hoort er een beetje bij. De 40.000 gebroken gezinnen per jaar, doordat vader en moeder uit elkaar gaan en families en gezinnen opengereten en gespleten worden. Ja, wij zijn het normaal gaan vinden, de haat richting Gods volk. Van de week ook weer. Het antisemitisme wat alsmaar tijd oplopen. We zien het in de Bijbel alleen al. Van Egypte tot Babel, tot het Romeinse Rijk, de Tweede Wereldoorlog, nu. Jongen, de haat richting Gods volk is er altijd geweest en zal er altijd zijn. En wat doen wij? Ja, we halen onze schouders op. Ja, wat doen we eraan? Nigeria en Soedan, de christenvervolging. Tienduizenden, honderdduizenden christenen die daar in koelbloeden worden afgeslacht door geradicaliseerde moslimgroepen. En wat doen wij? Je hoort er niks over, je ziet er niks over. Mensen in onze omgeving die verloren gaan. Mensen in jouw buurt, familie, vrienden, misschien wel je eigen gezin. We zijn gaan accepteren dat mensen Jezus niet kennen. We spreken niet meer de liefdelijke woorden van God houdt van. Hij heeft een plan met je leven voor mensen uit. We bidden er niet meer voor. We denken er niet meer aan. We praten er niet meer over. Weet je, wij zijn niet het licht in deze wereld. We zijn lichtzinnig geworden in de wereld. En wat verschilt ons met de wereld? Ook wij zitten in diezelfde fuik als Israël zat. Zonde, spijt, belofte, terugval. We zijn hetzelfde als de wereld. Misschien is het enige wat jou anders maakt dan de mensen in de wereld, is dat jij hier op zondagochtend zit. En voor de rest, we kleden ons hetzelfde, we doen hetzelfde, we kijken dezelfde series, we luisteren dezelfde muziek, we volgen dezelfde mensen op social media's, we denken hetzelfde, we stemmen hetzelfde, we doen hetzelfde. We zijn niet het licht in de wereld, maar lichtzinnig geworden in deze wereld. Ook wij hebben veel beweging, weinig bekering. Veel gebed, maar weinig echte verandering. Ook wij staan op die loopband. We zijn zo druk bezig, soms zoveel religieuze activiteit. Zo bezig met die uiterlijke vorm, maar is er geen sprake van een innerlijke waarheid. En lieve gemeente, dit is de rauwe kant van Hosea. Dit is de rauwe kant van die 10 boeken vol met aanklacht. Misschien had jij wel het beeld, en dat was bij Israël ook zo, dat ze dachten, ja, God is een soort van isoleercel in de hemel en hem kan... Weet je wel, hij is zo heilig en soeverein en zo groot. Het boeit hem eigenlijk allemaal niet. Maar Hosea is misschien wel het boek wat het meest laat zien dat God een betrokken God is. Dat God een jaloers God is. Dat God het volk helemaal voor zichzelf wil. Dat hij niet wil dat ze in zonde vallen, in zonde leven, vastzitten in een patroon. En Hosea laat dit zien. En ik ben blij, heel eerlijk, dat we nog een hoofdstuk 14 hebben. Dat als ik hier zou moeten eindigen... Had ik beter professionele hulp kunnen inschakelen, dan hadden we een ministry niet genoeg gehad. Want hier komt de oproep in hoofdstuk 14. En hoofdstuk 14 zegt het volgende, vers 2. Keer terug Israël naar de Heer. Meteen aan het begin van het boek. Keer terug Israël naar de Heer je God. Misschien klinkt dit wel voor jou vanochtend. Met niet de naam van Israël, maar jouw eigen naam. Keer terug naar de Heer je God. Want door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. God laat je niet struikelen. God is niet uit op jouw val. Door jezelf ben je ten val gekomen. Kom met woorden van berouw en keer terug naar de Heer. Zeg tegen hem, vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. En als offer brengen wij u oprechte woorden. En het woord keer terug staat er 2 keer. En andere vertalingen hebben het over bekeer je, bekeer u. Hetzelfde woord en het Griekse grondtekst, of het Hebreeuwse grondtekst voor dit woord is shuv. En shuv betekent terugkeren, zoals we hier lezen, bekeren. Het kan ook omdraaien zijn, van richting veranderen. Maar het woord kan ook betekenen thuiskomen. En dit woord komt in het Oude Testament bijna 1200 keer voor. Dus 1200 keer. Het is gewoon heel vaak omdat het letterlijk wordt gebruikt. Mensen gingen terug naar huis, mensen veranderden van richting, mensen draaiden zich om en gingen weer weg. Maar 150 keer klinkt dit woord, waaronder hier 2 keer, als een oproep tot bekering. Een oproep tot bekering en om in beweging te komen. Keer terug Israël naar jouw God. En ik weet niet wat jouw beeld is van bekering. Misschien denk je wel bij bekering, als ik maar harder werk... Als ik maar meer mijn leven oppoets, als ik maar meer stille tijd hou, als ik maar meer christelijke muziek luister, als ik maar vaker naar de kerk ga, als ik me maar meer inzet voor God. Sommige mensen hebben het idee, als ik ren je rot voor God, als ik maar genoeg doe, dan zal hij wel blij met me zijn. Maar bekering is niet de uiterlijke vorm. Bekering werkt niet van buiten naar binnen, maar bekering die werkt van binnen naar buiten. Het brengt de innerlijke bekering, brengt een uiterlijke beweging. Het werkt van binnen naar buiten toe. En dan komt de diepere laag van het boek Hosea. Want dit boek gaat niet alleen over Gods trouw naar zijn volk. Dat God afmaakt het werk wat zijn hand is begonnen. Dat God altijd over Israël blijft waken. Toen, nu en tot het moment dat Jezus terugkomt. Israël blijft Gods oogappel en hij blijft hen trouw. Maar er zit nog meer in dit Bijbelboek. Want er is ook nog een ander profetisch beeld zichtbaar voor ons vandaag. En dat is het beeld van de bruid en de bruidegom. Het beeld wat niet alleen is tussen Hosea en Gomer. Niet alleen is tussen God en Israël. Maar we zien een nog ander beeld. En dat zien we in de naam van Hosea. Want de Hebreeuwse naam van Hosea is Hosea of Hosea. En Hosea betekent hij redt. Hosea is een soort van pijl die wijst hij redt. En dezelfde structuur van de naam Hosea in het Hebreeuws is dezelfde structuur van Joshua of Yeshua. En Yeshua kennen we van God redt. Hij redt. Hosea wijst naar God redt. En God redt zelf. Yeshua is Jezus. De naam boven alle namen. De Heer boven alle heerscharen. Hosea geeft hier een doorkijkje aan het volk van Israël. Die zegt, hij redt. En hij redt is God redt. Er komt een verlosser aan. De bruid en de bruidegom, maak je gereed. Er komt een verlosser aan. Bekeer je vandaag de dag. Want de verlosser komt eraan. Want wat Hosea liet zien in dit profetische beeld, maakt Jezus zichtbaar in persoon. Wat Hosea liet zien in een beeld, maakt Jezus zichtbaar in een persoon waar wij zoeken, waar wij vullen, waar wij gaan voor de quick fix, waar wij ons inlaten met alles wat de wereld te bieden heeft en het zo lastig vinden, als het ware op die loopband van het leven staan en aan het rennen zijn en zo druk rennen, vliegen, springen. Oh, dan zijn we weer moe, moeten we even opladen in de meivakantie en dan weer, oh, we gaan weer door en we gaan weer door. Terwijl we nergens komen in het leven. Er zit geen progressie, er zit geen voortgang. Misschien zit je hier wel, ga je al een hele tijd naar de kerk, misschien je leven lang al. En was er ooit een moment dat je het vuur van God in je leven had, maar ben je dat al tijden kwijtgeraakt? Dan klinkt voor jou vanochtend die woorden, shuf, bekeer je, keer je terug. Maar ineens, doordat we Jezus zien, klinkt daar ook een ander woord. En dan horen we het woord, kom thuis. We zien het beeld van Jezus die zegt, kom thuis. Als het ware is Jezus hier vanochtend en zegt, hij stapt van die loopband af. Waarom? Want ik ben de weg voor jou die jij mag bewandelen. Je hoeft je niet gek te rennen voor God. Niet veel religieuze activiteit. Niet bezig met alles wat deze wereld te bieden heeft. Achter geld, status, acceptatie aan te rennen. Volg mij. Wandel achter mij aan. Ik wandel ook achter Jezus aan. Op de weg. En ik doe dat struikelend. En Jezus zegt nog meer. Ik ben niet alleen jouw weg, maar ik ben ook jouw waarheid, want daar waar de wereld één grote leugen is, het is één scam, het is een beeld wat ze omhoog proberen te houden, maar het is een luchtbel die iedere keer weer doorgeprikt wordt. Maar iedere keer hebben we weer iets nieuws en dan, oh ja, oh. En het is allemaal surrogaat. Maar uiteindelijk hebben we maar één ding nodig. En dat is de waarheid van Jezus. En dan zegt Jezus ook nog, daar waar jouw situatie door en dood is, ik ben jouw leven. Want ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wat Hosea liet zien door al die 14 hoofdstukken heen, in het profetische beeld, maakt Jezus zichtbaar in een persoon. En ik weet niet hoe jij hier vanochtend zit, wat jouw referentiekader is van bekering of je leven overgeven aan God. Maar misschien klinkt dit vanochtend wel voor jou. Raakt die aanklacht jou ook wel vanochtend? Dat je voelt, ja, dit gaat niet alleen over het volk van Israël toen, maar dit gaat ook over mij. Ik leef ook een halfslachtig leven. Er is ook sprake in mijn leven van bedrog, van onoprechte bekering. Weet dan dat bekering niet is nog harder je best doen, maar bekering is het feit van je leven overgeven aan God en het thuiskomen bij God de Vader, bij Jezus zelf. Wat Hosea liet zien in een beeld, maakt Jezus zichtbaar in een persoon. Laten we staan met elkaar. En zoals ik aangaf, 4 profeten in dezelfde tijd. We hadden Amos, Jesaja, Micha en Hosea. En ieder die heeft een eigen thema, zou je kunnen zeggen. En via Micha sprak God, als het ware de woorden tot het volk, er is geen nederigheid. Via Amos zei hij, er is geen recht. Via Jesaja zei hij, er is geen heiligheid. En via Hosea zei hij, er is geen liefde. De liefde ontbrak. De liefde in het volk van Israël ontbrak. En lieve gemeente, ik geloof, zoals de tijd ook op mijn klokje langzaam voorbij tikt, is dat dat ook de tijd van de wereld is. Dat we in een tijd leven waarin dingen samenkomen met elkaar. Dat er misschien, ik weet niet hoe lang het nog is, maar misschien niet een hele lange tijd meer is. Dat de tijd voor deze wereld ook aan het wegtikken is. En dat de klink voor ons als kerk vanochtend ook weer is, waar is je liefde? Waar is de liefde? En tussen al die bijbelboeken van al die hoofdstukken heen van aanklacht, zegt God ook dit in Hosea 6 vers 6. Ik wil jullie offers niet, maar ik wil liefde. Lieve gemeente, als jullie iets vanochtend onthouden, dan is dat God op zoek is naar jouw liefde. God is op zoek naar jouw hart. Zoals hij op zoek was naar het hart van Israël. En zei, Israël, lieve Israël, ik heb je lief, ik heb je bevrijd. Zo kijkt God ook vanochtend naar jou en hij zegt, ik heb je lief. Ik zie je struggelen, ik zie je op de loopbaan van dit leven, ik zie je in die rat race. Maar bekeer je, keer om. Ga niet uit verbinding, maar kom in verbinding met mij. En de grootste vrucht van bekering is liefde. En lieve gemeente, er gaat een moment komen dat Jezus terugkomt. En dan zullen geloof en hoop voor altijd verdwijnen, maar de liefde zal voor eeuwig bestaan. Liefde heeft een eeuwigheidswaarde. Alles wat we nu zaaien in liefde zal echoën tot in de verste en de diepste eeuwigheid. En bekering brengt die liefde. Bekering brengt die innerlijke beweging die uiteindelijk het uiterlijke handel en wandel voorstelt in ons leven. Dat we steeds meer gaan lijken op Jezus. Laten we gaan bidden met elkaar. Ja, dank u wel, grote God. God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van generaties, de God van alle eeuwen, de God van trouw. De God die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. De God die altijd doorgaat, altijd op zoek is naar ons hart. Heer, en ik bid zo vanochtend, als uw woord heeft geklonken, Heer, en uw boodschap over is gebracht. Heer, en ook de woorden van aanklacht, Heer, ons aanscherpen, ons opschuren vanochtend. Heer, bid ik, Heilige Geest, dat u vanochtend komt. Heer, in ons hart, Heilige Geest, op dit moment bid ik, daal neer. Heer, raak een ieder aan van top tot teen. Heer, en geef ons een overtuiging van zonde. Heer, geef ons een overtuiging van de koers van ons leven als het niet God is. Heilige Geest, als het niet van u is en als het niet goed is. Heilige Geest, kom op dit moment, Heer, en klop op de deur van ons hart. En als jij op dit moment misschien voelt dat je hart sneller begint te kloppen, het is de Heilige Geest die aan de deur van je hart staat en klopt. Heer, en als we ons vanochtend mogen bekeren, Heer, als diezelfde woorden voor ons klinken, Heer, dat we onze zonden mogen vergeven vanochtend. Heer, en terug mogen keren naar uw God, terug naar huis, terug naar de weg, terug naar de waarheid, terug naar het leven, naar het eeuwige leven. Bid ik, Heilige Geest, dat u een machtig werk doet deze ochtend. Heer, want we kunnen het niet alleen, we hebben u zo nodig. Heer, help ons zo om de weg te gaan. Heer, en ik bid op dit moment, Heer, dat u een bovennatuurlijk werk doet door ons leven heen. Raak ons aan op dit moment, Heer, van top tot teen. Heer, kom met genezing en heling door ons leven heen. Breng ons in beweging deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Amen. En ik heb lang getwijfeld en ook gekeken, maar ministry is hier vanochtend aan beide zijkanten om voor je te bidden. We gaan een aanbiddingsblok in van een aantal liederen, dus er is genoeg tijd. Maar ik wil je gewoon vragen vanochtend, als dit voor jou vanochtend klinkt en ook de nummers met Here I Bow en aan uw voeten Heer is de hoogste plaats, als dat voor jou vanochtend is. Dat je misschien naar voren komt, naar het kruis, om voor je te laten bidden, hier naar voren. Voor die bekering die beweging brengt in je leven. Misschien zeg je ook van, joh, ik ervaar heel sterk dat ik op mijn knieën moet gaan. Weet je, we gaan een tijd van aanbidding en van gebed in. We gaan bidden en aanbidden. Maar laat dit ook een moment zijn waar je die innerlijke bekering ook uiteindelijk een uiterlijke beweging mag komen. En het gaat niet om de buitenkant, nogmaals, want God werkt van binnen naar buiten heen. Maar als er een verlangen zit van jou, ik wil het vuur en het verlangen in mijn leven laten vergroten. Ik wil dat God brandt met zijn vuur en zijn verlangen in mijn hart. Kom dan naar voren vanochtend, laat een moment voor je bidden, maar kom ook en kniel neer of maak je klein of ga zitten op je stoel, net wat bij jou past deze ochtend. En dan gaan we een tijd van aanbidding in, vol verootmoediging voor onze grote God.